Avond, fijn dat u gekomen bent. We gaan vanavond nadenken, of we gaan 4 avonden nadenken over een heel belangrijk thema. En dat is, wat gaat er gebeuren als Christus verschijnt? We hebben daar wel een beetje een idee van en misschien hier en daar wat stukken over gehoord. En de eerste avond gaan we nadenken over Christus als Heer van zijn gemeente, de eerste 3 hoofdstukken van het boek Openbaring. We gaan dus in 4 hele grote stappen door het boek Openbaring heen. Dat betekent dat we daar niet al te diep op bepaalde dingen ingaan. Want u snapt wel, dat redden we niet in 4 avonden, kunnen we niet elke tekst van het boek Openbaring behandelen. Waar het ons om gaat, dat is dat we de nadruk op leggen dat Jezus komt. En als hij verschijnt, dan gaat er wel het een en ander gebeuren. Dan gaat het een en ander veranderen. Het grote hemelse doel is uiteindelijk Christus. De mens Jezus Christus, mijn heiland. En we hebben zojuist gezongen, o welke glorie voor mij. Maar ja, ik moet het toch even zeggen. Wat zou het voor hem betekenen die hier geleden heeft, die hier vertrapt is, die bespuwd is hier. Die hier vernederd is, als hij in heerlijkheid hier komt. En iedereen zal beleiden dat hij Heer is. Dat de stemmen van alle mensen zwijgen die hem aan de kant geschoven hebben als schepper. En dat iedereen voor hem zal buigen. Weet u, ik verlang daar heel erg naar de komst van Jezus. Dat hij ook de eer zal ontvangen. Dat ook Israël hem zal aanvaarden. Dat God aan zijn doel komt met hem, met Israël, met ons. Ik verlang naar een wereld waar gerechtigheid woont. En waar er geen onrecht meer is. Waar het verscheurende weg is. En waar de schepping zo wordt zoals God hem bedoeld heeft. Ik verlang naar een wereld waar Jezus alles is. En in alle. Ik verlang naar een wereld waarin hij in alle dingen zal voorzien. Waarin die ene mens, Jezus Christus, alles is wat we nodig hebben. En als we hem hebben, buiten hem, hebben we niets meer te verlangen. Zijn we zalig, zijn we gelukkig. We kunnen ons nauwelijks voorstellen. Het is wel wat de Bijbel leert. Dus over die komst van de Heer Jezus Christus gaan we nadenken. Hij zal komen. En ik ga u het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring voorlezen. Laat ik daar maar gewoon mee beginnen. En als u een kind van God bent, dan kan het niet anders of je raakt daarvan onder de indruk. Alleen al omdat je het leest. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij heeft gezien. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie. En bewaren wat daarin geschreven staat. Waarom bewaren? Want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efezen, naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. In het midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt. Hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Vier avonden nadenken over wanneer Christus verschijnt, dan kom je natuurlijk automatisch bij het laatste Bijbelboek terecht, bij het boek Openbaringen. En het begin was al duidelijk. Het is geen boek om over te discussiëren. Dat hebben we in het verleden heel vaak gedaan. Het is een boek waarin God aan zijn gemeente, Jezus Christus aan zijn gemeente, wil vertellen wat er moet gaan gebeuren vlak voor zijn komst. Wat er aan zijn komst vooraf gaat. Het is datgene wat de geest tegen de gemeente zegt over haar toekomst. De toekomst van de wereld. En de toekomst van Israël. En eigenlijk zou je dat in één zin kunnen samenvatten. Het is wat de geest vertelt over de toekomst van Jezus Christus. Als de tijd van de genade afgelopen is. En als het gaat om de toekomst, dan hebben we wat dat betreft twee betrouwbare getuigen in dit boek. Ten eerste is dat de Heilige Geest. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus dat hij de Geest zal zenden en dat die ons de toekomst zal verkondigen. Het eerste, als het om onze toekomst gaat, dan zegt de Heer Jezus: die toekomst, ik zeg het even met mijn eigen woorden, die zal ik jullie niet verkondigen. Maar ik zal de Heilige Geest sturen. En hij zal het uit het mijne nemen. En de toekomst zal Hij jullie verkondigen. De Heilige Geest verkondigt ons de toekomst van de gemeente via het woord van God. Maar hier hebben we nog iets anders. Want we hebben een aantal keren gelezen dat de Zoon des Mensen die in de hemel is. En dat hij tegen Johannes zegt op dat eiland Patmos. Dat hij niet moet opschrijven wat hem wordt verkondigd. Ook dat natuurlijk, maar dat hij vooral moet opschrijven wat hem wordt getoond. Vooral wat hij ziet met zijn eigen ogen. En we zullen merken dat die dingen die hij ziet, dat het nog vaak heel moeilijk is, zelfs om daar woorden aan te geven, om die te omschrijven. We hebben dus twee getuigen. We hebben de Heilige Geest die ons vanuit het woord de toekomst uitlegt. En we hebben het boek Openbaringen, waarin de Zoon des Mensen geopenbaard moet worden. En alles wat met de openbaring van die Zoon samenhangt. Dat vindt u in het boek Openbaring. Het gaat niet eens zozeer over Israël. Het gaat niet over het oordelen die in de wereld gaat. Het gaat over wat er gaat gebeuren als Jezus Christus komt. En natuurlijk hebben al deze dingen daar zijdelings mee te maken. Maar het gaat erom de mens Jezus Christus die God nu naar voren schuift. In de hele schepping als de nieuwe Adam. Als de nieuwe mens. Als degene zoals... Degene uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Degene die leven en adem en alles aan deze schepping geeft. Degene om wie het gaat straks in de schepping. Onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het boek Openbaring over. En alles wat niet met hem in overeenstemming is, dat zal moeten wijken. Daar gaat het boek Openbaring om. Het gaat om hen. Ik zal u tonen wat weldra zal geschieden. Johannes hoorde niet alleen een stem. Hij hoorde niet alleen iemand praten. Hij draaide zich om en hij zag van wie die stem afkwam. En hij was totaal onder de indruk van de persoon, die mensenzoon die daar is. En die zo bijzonder door God naar voren wordt geschoven. En die eigenlijk daar al voor het oog van Johannes wordt geopenbaard. En hij valt voor hem neer. Een paar hoofdstukken verder lezen we dat iedereen zegt, ja, u komt de glorie toe. En u komt de heerlijkheid toe. Wat zit er van onszelf bij? Al die miljoenen mensen die door de geest van God en door het werk van de Heer Jezus tot zonen en dochters van de Vader zijn gemaakt, wat zit er van onszelf bij? We delen in heerlijkheid, maar het is wel zijn heerlijkheid. Niet? Het is allemaal door hem. En daarom staat het gelukkig ook zo vast. Het is de openbaring van een bepaalde persoon. Niet de openbaring van Johannes. Als we naar Johannes kijken, dat is toch wel heel bijzonder, vind je niet? Want Johannes zit daar alleen, hij zit er op Patmos. Hij is door Romeinse soldaten naar Patmos verbannen. En je zou denken, ja, hij zit daar helemaal alleen. Maar stel eens voor dat je helemaal alleen op Patmos zit. En dan in een word je in de geest gevoerd naar God toe. En er worden geweldige dingen aan je geopenbaard. Dan valt alles weg. Wat de Romeinen dachten, we schuiven Johannes naar Patmos toe. Dan kan hij tenminste niet in Efeze, waar hij vandaan kwam. Dan kan hij daar die gemeente niet dienen. En misschien heeft Johannes het zelf ook gedacht. Maar met het boek Openbaring heeft hij de hele gemeente van God gediend. Tot vandaag de dag toe. God had een veel groter plan met zijn leven. En de verbanning van Johannes, die maakte onderdeel uit van het plan van God met zijn leven. God is veel groter dan wij. Veel groter. Maar wij kunnen wel eens denken, het gaat helemaal mis. Paulus zegt, maar mijn God die zal in alle dingen voorzien. Jezus Christus wil alles voor ons zijn. Nou, qua positie is de Heer Jezus Christus natuurlijk al boven alles en iedereen verheven. Elke overheid, zegt Efezebrief, elke macht, elke kracht, elke naam die er in de wereld genoemd wordt. Het is al zijn positie. En de Hebreeënbrief zegt, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Alleen de wereld ziet dat nog niet. Maar ik hoop dat u hem ook zo ziet. Met eer en met heerlijkheid gekroond. En zo zal hij straks aan de wereld worden geopenbaard. Elk oog zal hem zien. En die plaats die zal hij dus al in deze wereld gaan innemen. Als de mens die met eer en heerlijkheid door God is gekroond. Sterker nog, die moet hij innemen. Hij moet als koning heersen. Totdat alle vijanden gemaakt zijn tot een voetbal voor zijn voeten. Dat is het plan van God. Dus al het het denken dat de Heer Jezus nooit meer koning op aarde zou zijn, omdat Israël hem verworpen heeft, dat zit niet in het plan van God. Dat is niet het plan van God met de Heer Jezus. Het plan van God is dat hij als koning moet heersen. En je kunt theologie gestudeerd hebben, maar het maakt het plan van God, het Christus, niet ongedaan. En ook niet het plan wat God met Israël zal hebben. Het hele boek is profetie. Hoofdstuk 1, zalig die de woorden van deze profetie voorleest. En hoofdstuk 22 eindigt dat je niet mag afnemen of toevoegen aan de woorden van deze profetie. Dus de hele boek Openbaring is profetie. Het voorzegt, het profeteert ten eerste hoe de kerkgeschiedenis zich zal ontwikkelen, ten tweede hoe de wereldgeschiedenis zich ontwikkelt, en ten derde hoe de duivel werkt en tekeer gaat en uiteindelijk aan zijn einde zal komen. En tenslotte maakt het openbaar dat Jezus Christus alle macht zal ontvangen en zijn vrede en gerechtigheid de hele schepping, de hele kosmos zal gaan vervullen. Nou, de vier avonden hebben de volgende thema's. Christus als Heer van zijn gemeente, als rechter van de wereld, als koning op aarde, als de Alfa en de Omega. En vanavond behandel ik dus het eerste stukje als Heer van zijn gemeente. Heer wil zeggen, hij heeft het gezag binnen de gemeente. Hij is onze eigenaar. Hij is onze Heer. Wij als kinderen van de Vader, we zijn het gelukkigst als we naar hem luisteren. We zijn het gelukkigst als we zijn wil doen. Waarom? Omdat het doen van de wil van Jezus Christus niet een soort slavenarbeid is. Het legt geen druk op de mens, het bevrijdt de mens. Wat de Heer Jezus met ons voor heeft, dat is altijd het goede. En als we zijn wil doen, dan doen we ook het goede. Als we zijn wil doen, willen doen, dan wil hij ons alles geven om die wil te doen. Dat is daarom zo belangrijk. Hij is de Heer, hij is de eigenaar. Volgende dia graag. Als we vanavond willen nadenken over profetie, en ik herhaal dat eigenlijk altijd wel, maar soms zitten er nieuwe mensen, dus ik herhaal het nu ook maar even. Dan moet u weten dat als het om profetie gaat, dat een aantal dingen belangrijk zijn om profetie te begrijpen. Dat is dat er in de Bijbel drie profetische lijnen lopen. God deelt de wereldbevolking, anders gezegd, in drie grote delen. In de volkeren, dat zijn degenen die dus buiten Israël zijn. Dus als je Israël als volk neemt, als natie, de natie Israël. En je neemt de andere volkeren, waar Nederland ook bij hoort, dan is Israël een voor God apart gezet volk. God heeft ook een verbond met Israël gesloten. Niet met Nederland. Ook niet met Duitsland. Maar alleen met Israël. God noemt zich ook de God van Israël. God heeft ook zijn profeten naar Israël gestuurd. Dus wat krijg je? Je krijgt een scheiding tussen de volkeren enerzijds en het volk Israël aan de andere kant. Binnen bepaalde grenzen. Dat volk, de volkeren zijn ook ontstaan op een andere manier als Israël is ontstaan. De volkeren zijn ontstaan bij de torenbouw van Babel. Je zou kunnen zeggen uit een oordeel van God. Ze hadden zich moeten verspreiden over de aarde, dat hebben ze geweigerd. Ze hebben een toren gebouwd, ze hebben een eigen godsdienst uitgedacht, waardoor zij in de hemel zouden kunnen komen. Even heel kort gezegd, er valt natuurlijk veel meer van te zeggen. Maar in ieder geval, God moest hen verstrooien en toen kregen ze spraakverwarring. En zo ontstonden door die spraakverwarring ontstonden de volkeren over deze aarde. En met de volkeren die zich dus vanuit Babel over de aarde verspreidden, kwamen ook de antigodsdiensten mee over de aarde. De afgodendienst over de aarde. Dat is het eerste. Zo ontstonden de volkeren. Israël ontstond, dat vindt u in het volgende hoofdstuk van Genesis, in Genesis 12... Israël ontstond uit het geloof van één man, Abraham. God had namelijk tegen Abraham gezegd, als jij je gaat afscheiden van de volkeren, je verlaat de plaats waar je woont, dan zal ik je brengen in een land en in dat land zal ik je zegenen en ik zal jou tot een groot volk maken. Dus toen kreeg je een volk wat niet ontstaan was bij de torenbouw van Babel, maar een volk dat ontstaan was door het geloof van Abraham. En dat ook gezegend zou worden op grond van het geloof van Abraham. Dat is het volk Israël. En dan krijg je voor de rest, en dan krijg je nog een volk, wat je eigenlijk niet een volk zou mogen noemen, maar wat in Handelingen 15 wordt genoemd een volk dat God voor zijn naam uit Jood en Heide heeft vergaderd. Een volk dat een volk van God is geworden op dezelfde manier als Abraham, namelijk uit het geloof. Dus mensen die wel hoorden tot allerlei volkeren in de wereld, Nederlanders, Afrikanen, noemt u ze maar op, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus, en het ontvangen van de Heilige Geest, werden ze door de Geest van God tot één lichaam en tot één volk gedoopt. De Bijbel noemt dat de gemeente van God of de gemeente van Jezus Christus. Is dus ook op een hele andere manier ontstaan. Want we begrijpen allemaal dat je nooit de gemeente van, tot de gemeente van Jezus Christus kunt behoren op een moment dat Christus er nog niet is geweest. Er is niemand in het Oude Testament geweest, ook onder de Joden niet, onder de Israëlieten niet, die zei, ja, ik hoor bij de gemeente van Jezus Christus. Dat kon ook helemaal niet. Dus die gemeente van Jezus Christus, die ontstond pas nadat Jezus Christus hier op aarde was gekomen. Toen had hij gezegd, toen hij aan de discipelen vroeg in Handelingen 16, wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus had gezegd, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, dat heeft de hemel jou geopenbaard, mijn Vader in de hemel. En op deze uitspraak zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Christus is het fundament van de gemeente. En een ander fundament kun je niet leggen, zegt Paulus. Jezus Christus is het fundament van de gemeente. De gemeente is dus niet de voortzetting van Israël. Dat ook een deel van Israël, van de Joden, 3000 kwamen er tot geloof, hoorde door dat geloof bij de gemeente. Dus wij krijgen drie soorten mensen, drie soorten volken, zo u het wilt. En de Bijbel noemt het ook zo. Hij geeft nog een Joden, nog een Grieken. Zijn aan de heiden, nog aan de gemeente Gods aanstoot. De Bijbel deelt dat zelf in drieën. Volgende dia graag. Hier heeft u een totaal overzicht van het boek Openbaring. Het is een beetje moeilijk te lezen voor u, denk ik, hè? Ja, dat is nou niet bepaald een heldere dia. Maar daar kan ik het zoeklicht de schuld voor geven, dus dat is wel gewoon makkelijk, hè? U ziet dat... ik zal er even naartoe lopen. U ziet hier... Kijk, hier heb je die kandelaren. Dus je hebt het eerste deel van het boek Openbaring. Dan krijg je die gemeente. En hier houdt het op. Dit gedeelte houden we ons vanavond mee bezig. U ziet ook dat na dit gedeelte gebeurt hier wat. Johannes wordt daarna, na de gemeente van Laodicea, opgenomen in de hemel. Dan wordt tegen hem gezegd, klimt nu hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. En we hadden gelezen in het boek Openbaringen, dat het boek Openbaring ging op hetgeen was, hetgeen is en hetgeen komen zal. Nou, hetgene wat er is, dat waren die zeven gemeenten. Die waren er op het moment dat Johannes daar op Patmos was. Wat er is, dat was ook dat Johannes, de zoon des mensen, daar zag tussen die kandelaren. Dus die zeven gemeenten, die stellen dus niet alleen die zeven gemeenten voor. Maar die stellen al die gemeenten voor, die in de loop der eeuwen zijn geweest, ook voor. Waar tussen de Heer Jezus Christus wandelt. En die bij hem horen. Nou, dan zal ik de rest niet zo uitleggen. Dan gaan we de volgende keer komen we daar wel over. Maar links, dat is dus eigenlijk de huidige eeuw. Het grote, hele grote middengedeelte, daarin zien we zeven zegels. En die zeven zegels, die worden verbroken, geopend, moet ik zeggen. En zeven bazuinen, die worden geblazen. En zeven schalen die over de aarde worden uitgegoten. Dat hele middengedeelte, dat gaat dus eigenlijk over wat er met deze aarde allemaal gaat gebeuren. Voordat in die rechterkant, in die rechterflap, uiteindelijk Jezus Christus terugkomt naar de aarde. En de Satan gebonden gaat worden. Dat rechtergedeelte bestaat dus eigenlijk uit twee delen. Het eerste is een periode van 1000 jaar waarin Christus vanuit Israël zal regeren. Waarna de Satan nog een keer in opstand zal komen tegen Christus. En dan het tweede deel, dan volgt het eindoordeel en dan krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Volgende dia graag. Waar gaan we ons vanavond mee bezighouden? Met een aantal punten, met zeven punten. De naam van het boek, met welk doel is het geschreven? De indeling, de schrijver, de aanhef, de hoofdpersoon, de geadresseerde. Ik begin met de naam van het boek. Volgende dia. Openbaring van Johannes, Openbaring van Jezus Christus. Hoewel de meeste uitgevers boven dit boek hebben geschreven de Openbaring van Johannes, is het natuurlijk niet zijn openbaring geweest. En zal het natuurlijk ook nooit worden. De titel is feitelijk onjuist. Je kunt hoogstens zeggen dat het een openbaring aan Johannes is geweest. Maar niet van Johannes. Het is openbaring, zoals we dat in vers 1 lezen, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En dan moet ik, als we naar zo'n tekst kijken, moet ik in u laten opnemen hoe belangrijk het is. God heeft aan deze hele wereld nooit gegeven wat er met deze wereld zal volgen. Ook in het Oude Testament niet. God heeft profetie. Ook als het om de wereld ging. Altijd profetie gegeven aan dienstknechten van hem die soms belangrijke posities zaten. Denkt u maar aan Jozef. Als het om de toekomst van Egypte ging, dan had de koning, dan had de farao had een droom, maar hij kon hem niet uitleggen. Waarom? Omdat God het aan de wereld niet uitlegt wat er gaat gebeuren. Maar wel aan zijn dienstknechten, wel aan Jozef. Jozef krijgt het van God te horen. Nebukadnezar heeft een droom. En hij weet dat het over de toekomstige rijken in deze wereld gaat. Maar hij kan er geen touw aan vastknopen. En hij heeft Daniel nodig om te horen wat God met de rijken in deze wereld zal gaan doen. God geeft het zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra zal geschieden. Het is de openbaring die God gegeven heeft aan Johannes om aan zijn, aan Christus, ik zeg het verkeerd, aan de Heer Jezus heeft gegeven, zodat Jezus Christus aan zijn dienstknechten kan tonen wat weldra moet gaan gebeuren. Het is die openbaring die door hemzelf aan Johannes wordt getoond. En nogmaals, soms is dat niet eens in woorden uit te drukken. Soms kan hij dat alleen maar zien. Nou, hij ziet dat in visioen. Hij ziet, wat Johannes ziet, is een onzichtbare wereld. Maar niet een onzichtbare wereld zoals allerlei mediums ons willen doen geloven dat zij contact hebben met de onzichtbare wereld. Maar wat Johannes ziet is de onzichtbare wereld van God. Is in die onzichtbare wereld ook het plan van God met deze wereld. En we moeten goed begrijpen als we het over dergelijke grote dingen hebben. Die we in het boek Openbaring tegenkomen. Dat de zichtbare wereld ontstaan is uit de onzichtbare wereld. God begon met het onzichtbare. Voor ons is dat toch een beetje, misschien wel een beetje eng, hè? Zo die hele onzichtbare wereld. Maar voor God is die onzichtbare wereld is volkomen realiteit. En dat zou het voor ons ook moeten zijn, als het om het boek Openbaring ging. Want als we geen rekening houden met een onzichtbare wereld, hoe wilt u dan bidden? Als we bidden, komen onze gebeden in een onzichtbare wereld terecht. En we geloven dat er in de onzichtbare wereld, dat God met onze gebeden aan het werk gaat. En dat het, wat God doet in de onzichtbare wereld, als hij daarmee aan het werk gaat, dat krijgt op een gegeven moment zijn vervolg in de zichtbare wereld. Het begint in de onzichtbare wereld. Het begint bij God. Ik mag u echt zeggen, en ik vind dat heerlijk, dat ik zo vaak dingen aan God heb overgegeven. Gezegd, nou, ik breng het bij u, ik breng het bij uw troon. En dat ik dacht van, je ziet het nog helemaal niet gebeuren. Maar het ligt in de handen van God. En soms kan het jaren duren en dan zie je ineens dat waar jij voor hebt gebeden, dat het in de zichtbare wereld wordt vervuld. Wij leven in een onzichtbare wereld. We leven in geloof. Daarom is Openbaring is ook een geloofsboek. De openbaring van Jezus Christus. Het woord openbaring is afgeleid van het Griekse woord apocalypsis. Dat vertaald kan worden met ontsluiering of onthulling. In dit boek worden de verborgenheden zichtbaar gemaakt. Zegels verbroken, geheimenissen onthuld, de hemel geopend en uiteindelijk de verheerlijkte Zoon zichtbaar. Voor de komst van de Heer Jezus worden in de Bijbel twee verschillende woorden gebruikt, namelijk het woordje epifanie, dat je kunt vertalen met verschijning, het zichtbaar worden van iets of iemand, en parousie, dat je kunt vertalen met binnenkomst, aankomst van iemand. Het staat hierbij, apocalypsis, epifanie en parousie. Volgende dia graag. Twee verschillende woorden Epifanie en Parousie geven elk een heel specifiek aspect van de wederkomst van Christus aan. Dat is niets toevallig, want er is een groot verschil tussen beide komsten. Als je denkt bijvoorbeeld aan het woordje parousie, laat ik het eenvoudig zo zeggen. Parousie, dat was de verschijning van de koning als hij de overwinning had behaald. Als een Romeinse keizer met zijn legers erop uit was getrokken, een Caesar. En hij had de overwinning behaald over een deel van Europa of over Israël. Dan kwam deze keizer, die kwam naar Rome terug met zijn helden, met zijn soldaten. Met zijn leger zat hij op een wit paard en hij kwam Rome binnen. En hij werd welkom geheten. Hij kwam als de zegevierende vorst Rome binnenrijden. Dat is parousie. Dat is het binnenkomen, het zichtbaar worden van de koning, van de keizer die komt en die de wereld of legers heeft verslagen. Epifanie, dat is een heel ander woord. Het heeft te maken met een verschijning. Met niet een binnenkomst, maar alleen een verschijning. Zelfs een verschijning voor een bepaalde groep mensen. Je kunt denken, we zullen de Heer Jezus zien zoals hij is. Hij zal aan ons verschijnen. Verschijning betekent niet dat de hele wereld hem zal zien. De Heer Jezus is bijvoorbeeld verschenen na zijn opstanding aan zijn discipelen. Hij verscheen ineens. Hij kwam bij hen. Epifanie, dat is het woord dat die verschijning weergeeft. Dat dus in verband staat met zijn wederkomst voor de gemeente. Die wederkomst is geen parousie. We denken aan de opname van de gemeente. Wij verwachten, zegt Paulus in Titus 2... vers 13 en 14, de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Wij verwachten, en laat ik maar even gelijk dit erbij zeggen, dan is het voor sommigen is dit wel heel erg duidelijk en voor anderen misschien minder duidelijk. Als de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente, naar zijn gemeente toe, dan verschijnt hij niet aan de wereld. Want hij komt, zegt de Heer Jezus, om hen te brengen in het huis van de Vader. Hij komt hen ophalen. En als hij terugkomt straks, en het gaat echt om die parousie, om zijn binnenkomst als overwinnaar, over de Satan en al zijn machten en al zijn legers, dan komt hij samen met ons. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is die verschijning. Dan komt hij voor de hele wereld en dan zal elk oog hem dus zien. Maar in alle gevallen, als het erom gaat dat de Heer Jezus komt om zijn gemeente op te halen, komt hij niet zoals hij komt naar deze wereld toe, waarin hij met macht komt en alle duistere machten en krachten te niet doet. Want de gemeente bestaat alleen uit mensen die hij al lang heeft ontrukt aan die machten en die krachten. Als u bij de gemeente van Jezus Christus hoort, dan heeft u al lang bevrijd van al die machten. Dat is zijn werk voor u geweest. Daar hebben we in geloof. Er valt dus ook voor de gemeente wat dat betreft niks meer te oordelen. Daarom lees je dat wij hem verwachten als onze grote God en onze heiland. Niet als een rechter. Maar als degene die ons vernederd lichaam zal veranderen. En aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig zal maken. Nou, over die parousie lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 24. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En er zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. Dat is die bijzondere verschijning als de Heer Jezus komt voor de wereld. Volgende dia graag. Met welk doel is het boek geschreven? Volgende dia. Om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Het is zo jammer dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat boek Openbaring, daar kom je nooit uit. Dan zeg ik, nou, begin nou eens eerst even gewoon rustig te lezen. Laat nou eens alle ballast vallen. En je bent al zalig als je het boek leest. Dus waarom zou je dat niet gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk gewoon eens biddend lezen? En ernaar kijken. Ik denk dat het voor veel mensen een heel moeilijk boek geworden is, omdat uitleggers het moeilijk gemaakt hebben. Er zijn zoveel verschillende manieren om het uit te leggen. Maar het is juist geschreven voor Gods dienstknechten. Het is het boek wat de dienstknechten van God in de hand hebben om de toekomst uit te leggen. Nou, stel voor dat die dienstknechten dat nou nooit gebruiken. Wat mis je dan een hoop? Het is juist gegeven om de gemeente te troosten. Het is juist geschreven voor de gemeente, omdat we weten dat allerlei dingen die er in deze hele wereld gebeuren, dat God dat allemaal gewoon binnen de regie van God past. Dus, wat wel eraan moet geschieden. De dingen van de eindtijd, laat ik het maar even zo zeggen. Let op die twee woordjes. Het woordje moet, het moet geschieden. En op het woordje weldra, het zal weldra geschieden. Volgende dia graag. Met welk doel geschreven? Te tonen datgene wat weldra moet geschieden. Vers 1, om het voor te lezen. Vers 3, om het te horen. Vers 3, en om het te bewaren. De bedoeling is dat je het leest. De bedoeling is dat je er naar luistert. En de bedoeling is dat je het bewaart in je hart. Daar is het voor geschreven. Spreuken zegt, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. En meer dan ooit worden we opgeroepen om de Bijbel, Gods woord, te lezen. Ik denk dat heel veel mensen van het geloof afvallen. Puur omdat ze de Bijbel niet meer lezen. Dan gaat het nog niet eens om het boek Openbaring. Er is vaak zoveel misverstand over wie God is, wie de Heer Jezus is. En wat het werk van de Heer Jezus is, puur omdat we de Bijbel niet meer lezen. En de Bijbel, als we die niet lezen, dan raken we al deze dingen, laten we kwijt. Het is belangrijk dat we het voorlezen en lezen. Alleen daarom door wordt hij al zalig verklaard. En vervolgens, om te horen. Vers 3. Herhaaldelijk worden we in dit boek opgeroepen om te horen. Elke gemeente aan wie de brief geschreven wordt, eindigt met wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dus de gemeente is er, ook uw gemeente waar u ook naartoe gaat, is er in de eerste plaats om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. We hebben zo in onze tijd nodig, we hebben geestelijk gehoor nodig. Paulus zegt tegen mensen in zijn tijd, ja, de Bijbel is een geestelijk boek en als je de Heilige Geest niet hebt, dan kun je het boek helemaal niet begrijpen. Je kunt het helemaal niet verstaan. Wat doe je met de Bijbel als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen? We hebben het zo nodig dat God door de Heilige Geest onze oren opent voor wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. En als we horen wat de Geest tot de gemeente zegt, dan gaan we daarop reageren en daardoor ons leven veranderen. Het is ook dat elke keer naar elke brief, als er bij al die brieven, tenminste bij de meeste brieven, de vinger door de heiland gelegd wordt op wat er mis is in de gemeente, dan eindigt dat niet met een straf, maar dan eindigt het met om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is zo van vitaal belang. En om te bewaren. Het heeft te maken met het overdenken van wat we gehoord hebben. En om het woord ook toe te passen. Volgende dia. De indeling. Wat staat er precies? De indeling van het boek. In 1 vers 19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt. Kunt u dat een beetje lezen? Ja. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, dat is verleden tijd. Hetgeen is de tegenwoordige tijd en hetgeen na deze geschieden moet, dat is de toekomende tijd. Gezien hebt, dat wat Johannes zojuist heeft gezien, dat waren de 7 gouden kandelaren. In het midden van die kandelaren, iemand die daartussen liep als eens mensenzoon. Hetgeen is, dat waren de 7 gemeenten. Ik heb u dat min of meer al uitgelegd. En hetgeen dat geschieden zal, dat is dus de toekomst. En die genoemd wordt vanaf Openbaring 4. Als Johannes opgenomen wordt in de hemel, in de geest wordt opgenomen. En vanuit de hemel ziet wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren. Wat geschieden moet. Volgende dia graag. Ja, Openbaring 2 en 3 is de kerkgeschiedenis. De toekomst en de toekomst voor Johannes en de toekomst ook van de huidige mens. Volgende dia. De schrijver van het boek, volgende. De schrijver is de apostel Johannes. Lezen we in 1 vers 1. Er is daar wel verschillende mening over. Maar in de eerste eeuwen van het christendom stond het onomstotelijk vast dat de schrijver de apostel is. Niet in de minste plaats omdat hij met gezag schrijft. En omdat Johannes hier schrijft en de apostolische zegen in vers 4 uitspreekt. Het is wel zo natuurlijk dat het bij de openbaring van Johannes niet om het openbaring van Jezus Christus, niet om het apostelschap van Johannes gaat, maar om Christus zelf. Daarna zet Johannes ten eerste dat hij in dienstzicht is, maar ten tweede ook dat hij uw broeder is. En ten derde schrijft hij ook dat hij uw deelgenoot is, onze deelgenoot in de verdrukking. Waarom zo? Ik persoonlijk geloof ik hierom. Johannes maakt zich hier één met de gemeente van Jezus Christus. Hij zegt niet, ik ben de apostel, ik ben een specifieke dienstknecht. Ik ben door de Heer Jezus geroepen, ik heb met hem gewandeld op aarde. Hij zegt, ik ben niets anders als uw medebroeder. En ik ben niets anders als uw deelgenoot in de verdrukking. En ik ben niets anders als een dienstknecht van Jezus Christus. Als het goed is, dan zijn we eigenlijk allemaal dienstknechten van Jezus Christus. Sommigen hebben een specifieke roeping. Maar deze 3 dingen, die tonen aan dat Johannes zich hier presenteert als de vertegenwoordiger van de gemeente. Een representant van de gemeente. En dat datgene wat hij dus gaat meemaken, dat dat inherent is aan datgene wat de gemeente straks zal meemaken. Allemaal. Broeder en deelgenoot in de verdrukking. Dat wil zeggen, hij heeft hetzelfde deel als wij. Dat geldt voor de verdrukking. Dat geldt ook voor de opname. Dat geldt ook voor het gaan naar de hemel. Dat geldt ook voor het zien van het lam. Hij is een deelgenoot. En de Hebreeënbrief zegt dat wij deel hebben aan Christus. We zijn deelgenoten van hem. Dat wat onvoorstelbaar is voor ons, maar wat de Bijbel wel zo noemt, is dat we deel hebben, niet alleen aan Jezus als het lam, maar ook als aan Jezus in heerlijkheid. We zijn deelgenoot. We delen in dezelfde verdrukking, in dezelfde dingen. Het boek is geschreven tussen 60 en 95 na Christus. Volgende dia. Dan zien we die gemeente op de kaart. 1 Efeze, 2 Smyrna, 3 Pergamum, 4 Thyatira, 5 Sardes, 6 Philadelphia en 7 Laodicea. Ze liggen allemaal in het huidige Turkije. Ik weet niet of u wel eens een reis gemaakt heeft tussen de gemeenten in Klein-Azië. Dan vindt u ja, soms heel weinig restanten. Maar van Efeze, daar is toch nog wel een aardig deel van bewaard gebleven. En dat kun je dus bezoeken. Het oude Efeze, waar Paulus predikte. En waar Johannes vandaan gehaald is en naar Patmos gebracht is. Dus het zijn ook werkelijk bestaande gemeenten geweest. Van andere gemeenten als Efeze is, nou, ik ben in Smyrna geweest. Dus nou ja, er staan een paar pilaren van overeind. Midden in het stadscentrum. Dus weinig meer van over. Volgende dia. Deel 5, de aanhef. Genade en vrede, zei u, van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten Gods en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Even goed opletten, hè? We lezen er zo makkelijk overheen. Johannes aan de 7 gemeenten. Dat betekent dus dat dit wat hier gezegd wordt, bestemd is voor die 7 gemeenten. Het eindigt ook met een amen. Met een zo is het. Het zal waar en zeker zijn. Dus Johannes aan de 7 gemeenten, genade en vrede zei u. Dat is ook datgene wat de gemeente zich mag toe-eigenen. Die aanhef is niet onbelangrijk. Waarom niet? Omdat er in dit boek Openbaring zoveel oordelen aan de orde komen. En de gemeente van Jezus Christus, ik heb het u al gezegd, niet onder de oordelen vallen, maar onder de genade van God. We leven nu nog in een tijd die de Bijbel kenmerkt als een tijd van genade. Een tijd van het welbehagen des Heren. Na Openbaring 4 is die tijd van genade voorbij. Dat realiseren we ons niet. Maar dan gaat God spreken tegen de mensen die op de aarde wonen via oordelen vanuit de hemel. En moeten die oordelen tot bekering leiden. Maar toen de Heer Jezus Christus kwam, toen reikte men hem in Nazareth het boek Jesaja toe, de boekrol Jesaja. En toen vond Jezus in het boekrol Jesaja hoofdstuk 61. En hoofdstuk 61 van Jesaja begint met de Geest des Heren, Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan gevangenen loslating te brengen, aan blinden het gezicht. En om uit te roepen het aangename jaar des Heren. En dan staat er heel nadrukkelijk bij. En toen sloot hij het boek en gaf het aan de dienaar. De Heer Jezus sloot het boek midden in een zin. Niet na een punt, niet na een komma. Want als u Jesaja leest, dan leest hij om uit te roepen het aangename jaar des Heren en een dag der wraken van onze God. Maar de Heer Jezus was niet gekomen om die dag der wraken van onze God uit te roepen. Hij was gekomen bij zijn verschijning om over genade van God te spreken. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ze zijn door hem gekomen. En dus sprak hij niet over een God der wraken, waar het Oude Testament over spreekt. Als het over de God der wraken gaat, dan zegt Psalm 91, en u moet het maar even vergeten, zo even, maar even ter herinnering. God der wraken verschijn in lichtglans. De God der wraken heeft te maken met de verschijning van Jezus in lichtglans. Ziet u het verschil? U leeft nu nog in een tijd van genade. En die genade komt ons toe. Wij mogen uit die genade leven. En ik kan er niet de nadruk op leggen. Dat heeft zo mijn hart. Ook om dat aan de reformatorische christenen te vertellen. Genade betekent dat God ons in Jezus Christus alles uit genade geschonken heeft. Alles. Hij is de vervulling van alles. Christus. Alleen we moeten leren uit genade te leven, maar dat is een beetje een zijpaadje. God is met genade gekomen. Genade en vrede, we zien het hier. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten, de geest van God. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de dood. We zouden kunnen zeggen de drie enige God. Ze zijn het alle drie met elkaar eens. Dat daar een stelletje mensen zit hier, vanavond in een zaal, ergens in Sliedrecht. En alle drie zeggen ze, genade en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Hem die ons lief heeft. En ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God de Vader. Mensen, wat zijn we bevoorrecht. Want ik lees dat die ons zo gemaakt heeft. Dat is genade. Wat zijn we geweldige, voorbevoorrechte mensen. En ik hoop dat u allemaal die vrede van God in uw hart kent. Die genade van God. Volgende dia graag. Deel 6, de hoofdpersoon. Het gaat in het boek om de verheerlijkte mensenzoon Jezus Christus. We zouden ontmoedigd kunnen raken of angstig als we over de oordelen lezen in het boek. Maar eigenlijk is, als je dit boek leest, hebben we een heel mooi foefje. Een Bijbels foefje. Mensen zeggen, ik wil het boek niet lezen, want ik word er bang van. Het gaat over zoveel oordelen. Nou leert Hebreeën 12 ons al dat we ons oog alleen zouden richten op Jezus. Dus de bedoeling van, en dat laat de Bijbel ook zien hier in het eerste hoofdstuk, is dat Johannes zijn aandacht gaat richten op Jezus. Hij ziet de Zoon des Mensen. Laten we ons richten op hem. Dan wordt al direct duidelijk dat God ons niet bestemd heeft tot de toorn van God. Maar tot de liefde van God. De liefde voor de bruid van het lam en voor de gemeente die hij gekocht heeft met zijn bloed. En waarvan wie en waar, hij is onze heerlijkheid en hij is onze kracht. Als we zeggen, nou, maar ik kan het helemaal, ik hou het helemaal niet vol. Ik hou het niet vol om voor God te leven zoals ik graag wil. Weet u, in Jezus Christus vindt u alles. Alles. Hij is uw kracht. God vraagt het voor u niet vol te houden. God vraagt voor ons geloof. Geloof in de persoon van Jezus Christus. Hij is onze kracht. En die kracht wordt in onze zwakheid volbracht, zegt Paulus. We moeten niet bij onszelf beginnen. We moeten altijd met Christus beginnen. Volgende dia graag. Vervolgens wordt duidelijk dat hij komt met de wolken, waarbij ieder oog hem zal zien. Als de heiland bij de zijnen vandaan gaat naar de hemel, dus bij de opname van Jezus Christus, want zo wordt de hemelvaart genoemd in Handelingen 2, deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, dan wordt hij juist onttrokken door een wolk aan hun ogen. En als de engel die erbij staat dan zegt dat hij op dezelfde manier zal wederkomen zoals wij hem naar de hemel hebben zien gaan, dan wil het zeggen dat als hij bij ons komt, als hij ons komt ophalen, dat een wolk juist alles zal onttrekken. Maar hier zal elk oog hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. In vers 6, dan wordt de periode van die gemeente dus eigenlijk afgesloten. In vers 6 hebben we gelezen van tot heerlijke kracht, tot in alle heerlijkheid, amen. Dat amen maakt de scheiding tussen vers 6 en vers 7. En dan krijg je in vers 7, zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem ween klagen. Ja, amen. Dus dat eerste is waar en zeker, het zal waar en zeker zijn. Hij die ons lief heeft en met alles wat erbij hoort voor ons. Dank God ervoor op uw knieën, alstublieft, dat hij dat gedaan heeft voor ons. Maar het tweede is ook waar, amen, dat hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Hij is de wederkomende, hij is de verheerlijkte mensenzoon. Hij is de Heer van de gemeente, zegt de Bijbel. Volgende dia. Dat zien we trouwens ook in die versen 12 tot 16. Daar is hij te midden van de kandelaren, bezig met de gemeente. Daar is hij persoonlijk als de mensenzoon met de gemeente bezig. Daar is hij degene die de Heer die de volmaakte rust is ingegaan. Daar is hij degene die haren heeft, wit als wol. Dat betekent hij heeft ervaring van het leven, hij heeft alle wijsheid is in hem. Hij heeft ogen als een vuurvlam, hij heeft alles beproefd. Hij heeft de voeten gelijk koperbrons, hij is onaantastbaar. Hij heeft een stem als het geluid van vele wateren, die het oordeel aankondigt. Hij loopt tussen, hij staat in verbinding met de engelen van de zeven gemeenten. Hij heeft een tweesnijdend zwaard in zijn mond, dat is het woord van God. En hij heeft een aanzien gelijk de zon schijnt in haar kracht. We moeten daarvan onder de indruk raken. Hij is de Heer van de gemeente. En dat is ook zonder meer is het duidelijk dat het boek Openbaringen, net als bijvoorbeeld de brieven van Paulus, die ook geadresseerd zijn, uiteindelijk bedoeld zijn voor iedere gelovige. Voor de plaatselijke gemeente letterlijk, voor de voltallige gemeente van alle tijden en voor de geprofeteerde kerkgeschiedenis. Volgende
gemeente. Dia. De zeven gemeenten. Nou ja, wat ik zojuist zei, dat betreft dus drie dia, zie ik hier. Volgende dia graag.
In de volgende twee hoofdstukken zien we die geadresseerde Efesus, Pergamum enzovoort. Efeze betekent begeerlijk. En er loopt een profetische lijn. Dit laat nog even. Efeze betekent begeerlijk. Er loopt een profetische lijn van het jaar 50 tot ongeveer het jaar 100 na Christus. Dus de eerste christelijke eeuw beslaat ongeveer de periode van Efeze. Toen de christen werden vervolgd. En eigenlijk alleen maar de aanmerking krijgen in Openbaring 2 vers 4... van de zoon des mensen dat zij de eerste liefde hebben verlaten. Ze was inderdaad begeerlijk, de gemeente in Efeze, voor God. Zolang ze bij haar en met haar Heer wandelde. Maar de eerste liefde die werd verzaakt en die ging voorbij. En het opmerkelijke in deze eerste brief vind ik dat de Heer Jezus tegen die gemeente van Efeze niet zegt, jullie moeten gaan bidden dat jullie die eerste liefde weer zullen krijgen. Maar hij zegt tegen hen, jullie moeten weer je eerste werken van de liefde gaan doen. Er moet weer beweging in de gemeente van Efeze komen. Ze lieten door hetgene wat ze deden, lieten ze de liefde van Jezus zien. De tweede gemeente is Smyrna, dat is afgeleid van Myrre, van bitterheid, van smart. En omvat de jaren 100 tot plus minus 310. Het tijdperk van vervolgingen onder Romeinse keizers. Een lijdzaamheid en druk, zware druk was er in die tijd over de gemeente. Pergamus betekent huwelijk. Het is de verbinding tussen de kerk en de staat. Het betreft de jaren ongeveer de jaren 311 tot 600. Keizer Constantijn die had de christelijke godsdienst tot wereldgodsdienst, tot staatsgodsdienst uitgeroepen. En er kwam een soort huwelijk tussen de kerk en tussen de staat. De bisschoppen, de kerkleiders die vroeger veracht werden, die werden op een kroon geheven. Die kregen stukken land en grond en die kregen regeringsmacht al die tijd. En men meende dat het koninkrijk van God al had aangebroken. Maar het koninkrijk van God, wat de kerk werd aangeboden, was niks anders dan het koninkrijk van de wereld. Het was het koninkrijk van keizer Constantijn dat de kerk werd aangeboden. En de kerk trapte erin en men ging regeren. En men ging legers op de been brengen. En men ging zo allerlei dingen binnenhalen waar de Bijbel van zegt dat het verkeerd was. Het betekent het huwelijk met, met de wereld. Thyatira, dat jaren 600 tot 1500. En het betekent zoiets als, het is de tijd van het pausdom. De groei en de glorie van het romanisme en de afgoderij, de kloosters, de vormendienst. Sardes, de jaren 1500 tot 1800. Sardes wil zeggen ontvluchten. Het is het begin van het protestantisme dat het rooms-katholicisme ontvluchtte. De hervormingen en haar voorlopers. Aan het einde een dode wereld gelijkvormige massa geworden. Maar toch een trouw overblijfsel in de 19e eeuw. Dan krijg je Philadelphia van 1800 tot de opname der gemeente. De naam betekent broederliefde. En tenslotte krijg je 1800 tot in de grote verdrukking Laodicea. Eigenlijk is dat de schijnkerk die dan komen zal. We leven daar middenin. En als we, ik heb daar in de vorige serie lezingen over gesproken, over een schijnkerk. Een gemeente die niet van binnen veranderd is, die wel de uiterlijke vorm heeft, maar van binnen niet bekeerd is, niet veranderd is, die wel allerlei godsdienstige uitingen heeft binnen de gemeente, maar waarvan Christus geen Heer is en waarvan hij zegt, je bent lauw nog. Je bent heet, nog koud, maar je bent lauw en ik zal je uit je mond spugen. Het is de tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, zullen ze naar hun eigen begeerte leraars uitzoeken. Een wereldkerk waarin Christus is buitengesloten en waar Christus van walgt. De namen hebben ook een betekenis. Efeze betekent verval, Smyrna vervolging, Pergamum vermenging, Thyatira verontreiniging, Sardes verzuim, Philadelphia verwachting en Laodicea verkilling. Het laat, al deze namen laten ook in werkelijkheid de periode in de kerkgeschiedenis zien en de achteruitgang. Volgende dia graag. Hier ziet u het nog een keertje uitgebeeld. Ik weet uw werken. Het dood, we zien het hier. 7 sterren in zijn rechterhand. Verval tot 150 na Christus. Vervolging tot 300. Vermenging tot 700. Ogen als een vuur, 2 snijdend scherp zwaard. Toen ogen als een vuurvlam, Thyatira. Verontreiniging tot de reformatie. Verzuim met 7 geesten gods, de 7 sterren. Verwachting tot. En de verkilling tot in de laatste dagen. En tot er een getrouw en waarachtige getuigenis over zal blijven. Lieve mensen, in deze tijd leven wij. En het wordt denk ik ook voor christenen ook moeilijk, steeds moeilijker om te getuigen. Om je vast te houden aan het woord van God. Maar laten we één ding nooit vergeten. Deze eerste les is nu ten einde. Maar Jezus komt. En Jezus ziet ons. En wij wandelen met hem. We kunnen alleen een trouwe getuige zijn van Jezus Christus als we heel dicht bij hem leven. Als we het ook van hem verwachten. Als we, ja, we kunnen ons zo opwinden over allerlei dingen die er in christelijk Nederland gebeuren. En ze zijn soms ook verschrikkelijk. En je kunt er pijn van hebben, je kunt er verdriet van hebben. Maar laten we niet vergeten, hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed. en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Diezelfde die dat allemaal met ons leven persoonlijk heeft gedaan, is ook degene die ons kracht geeft. Laten we samen danken. Heer Jezus, ik dank u dat u alles voor ons bent. Als we vragen hebben, u bent het antwoord. Als we moeite hebben, u bent boven alle overheid en elke macht en elke kracht en elke naam die genoemd wordt. U heeft ons niet alleen tot rechtvaardigen gemaakt, u bent onze rechtvaardigmaking. U bent ons niet alleen tot heiligen gemaakt door het werk aan het kruis, u bent onze heiligmaking. U bent onze verlossing. Heer, u bent alles wat we nodig hebben. En ik wil u zo danken dat u zichzelf aan ons wilt openbaren. En dat we daarmee bezig mogen zijn. En dat uw rijk komt. En dat niemand het tegenhoudt. Deze wereld is niet de wereld zoals u die bedoelt. Dat deze wereld is de wereld zoals Satan hem heeft gemaakt. En de politieke leiders staan met hun handen in het haar. Ze weten niet hoe ze de problemen in het milieu en in de vlucht bij de vluchtelingen, hoe ze al die wereldproblemen kunnen oplossen. En ik dank u zo, Heer. En ik bid u dat u spoedig komt. Want in u is de oplossing. Eens, Heer, zal u die zo gekruisigd bent en zo vernederd en zo bespuwd en zo veracht en zo aan de kant gezet en zo smerig ben behandeld. Gekroond in heerlijkheid. Naar deze aarde komen. En uw zegentocht houden. Naar Jeruzalem. En niemand zal nog wat kunnen zeggen. De Bijbel zegt dat iedereen dat zien zal. Dat men de hand voor de mond zal doen. Als u Jeruzalem binnengaat. Ik dank u, Heer, voor uw toekomst. Dat we daar deel van mogen uitmaken. Dat we daarbij horen. Dat u ons zo hebt lief gehad. Toen wij nog zondaars waren. En uw eigen leven hebt gegeven. Omdat we bij u horen. En als er hier iemand is, Heer, die daar geen zekerheid over heeft. O, mag dat geloof in het hart van zo'n man of vrouw vermeerderd worden. Want u biedt dat leven iedereen aan. Daarvoor bent u gekomen. Heer Jezus, dank u wel. Ook voor deze avond. Wilt u ons veilig thuis brengen. En ook bewaren op weg naar huis. En de volgende keer weer bij elkaar brengen. Als we verder mogen gaan met dit geweldige boek. Amen.